Goedemorgen allemaal. Fijn dat u er allemaal bent. En wat een heerlijk lied om mee te beginnen. Vul dit huis met uw glorie. En wat is het dan fantastisch dat hij in zijn woord ook schrijft dat waar twee of meer in uw naam vergaderd is, daar is, zal hij zijn, daar is hij bij. Dus vul dit huis met uw glorie en de Heer is hier vanmorgen. Ook een welkom voor onze kinderen. Het is weer een beetje gevuld, de blauwe stoeltjes. Hè? Eerst dachten we hebben ze voor niks aangeschaft, maar ze zijn toch weer vol gelukkig. Fijn, allemaal mooie vakanties gehad. Alweer naar school, hè? Ja, en dan gaan direct die mondhoekjes weer naar beneden. Dat ziet u niet, maar ik wel. Maar fijn dat jullie er allemaal weer zijn. Ook een welkom voor onze luisteraars die de dienst op een later tijdstip zullen beluisteren. En heel veel Gods zegen toegewenst bij het beluisteren van de dienst. Voor ik verder ga met de afkondigingen wil ik u graag eerst een moment geven van stilgebed. Zodat we onze gedachten en onze harten mogen leegmaken voor het woord wat onze broeder Brian vanmorgen mag brengen. Laten wij stil zijn. Zo mogen we ook weten dat onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk wat zijn hand is begonnen te doen. En daarom, gemeente, genade en vrede zijn met u van deze God en Vader en van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, in en door de gemeenschap met de Heilige Geest, onze trooster. Amen. De kerkraad vraagt uw gebed voor onze zieken in de gemeente. Voor onze alleengaande broeders en zusters en onze rouwdragenden. En dan denken we uiteraard in het bijzonder aan de familie Hulleman. En ook toch wel een beetje ook aan onze familie Baks. Waar allemaal rouwers in die gezinnen. Ook onze familie Veenstra wil ik toch bij u aanbevelen. Waar ook nog leegte is in die familie. Wilt u bij hun zijn? Wilt u hun gedenken, uw gebeden? En stuur eens een kaartje misschien ter bemoediging. Dan wil ik u één naam noemen van onze zieken. Niet meer zo ziek, gelukkig. Onze broeder Matthias. Ik kreeg vanmorgen van Karel te horen dat het eigenlijk heel goed gaat. Afgelopen maandag wou Annelie, die wou eigenlijk al onder de armen naar huis. Maar toen, na wat gesprekjes met wat artsen en de ouders hebben ook nog even naar Rotterdam gebeld. Van joh. Mocht het echt niet? Nee, het was toch beter dat ze tot woensdag wachten. Dus afgelopen woensdag is hij thuis gekomen. Dus ze zijn nou heerlijk thuis samen. Kunnen ze eindelijk echt vader en moeder zijn voor onze broeder Matthias. Want ja, in die week in een ziekenhuis word je toch echt geleefd. En ze kunnen er nou echt van gaan genieten. Dank voor uw gebeden. Maar ze hebben uw gebed nog wel hard nodig. En vooral onze kleine broeder heeft uw gebed nog nodig voor... om er helemaal bovenop te komen voor verder herstel. Dus blijft u voor hem bidden. Ik zat even te kijken of al die clubbers die mee op kamp gaan, zijn die er? Allemaal? Niet allemaal. Maar iedereen die voor aankomend weekend op kamp meegaat, wil die even naar voren komen? Sandra scant de gemeente even af of er niet sneaky iemand blijft zitten. Ook leiding, inderdaad Daniel, ook leiding. Maar dit zijn ze toch niet allemaal, Sam?
Nee, we hebben er 16.
16? Oh, waar is de rest? Nou. Maar dit is dus een klein groepje van de... mensen en onze tieners die aankomende vrijdag op kamp gaan met z'n allen. Dat is altijd heerlijk.
Wout gaat ook mee.
En onze andere kok, of jullie kok, zit daar achter in de hoek. Die gaat ook mee. Maar die voelen zich niet geroepen om daarbij te horen. Jullie horen het toch bij, man, hè? Ja, dat maakt niet uit. Maar als jullie ze niet voeden, komen ze ondervoed terug.
Uitgekookt,
Wout. Wout is uitgekookt, nee. Maar ik wil graag met deze mensen even of even, een gebed uitspreken en dan ook gewoon een zegen meegeven dat ze aankomend weekend een fantastisch weekend zullen mogen beleven en mogen bidden voor mooi weer en dat God zijn werk maar mag doen, ook in onze tieners, maar ook in onze leiding en met name ook in onze keukenbroeders. Zullen wij voor hun bidden? Hemelse Vader, dank u wel, Heer, dat we zo voor uw genadetroon mogen staan, Heer. Met al deze jonge mensen die aankomend weekend op kamp zullen gaan, Heer. Ik wil u vragen of u ze een fijne tijd wilt geven samen als ze naar Texel toe gaan, Heer. Wilt u ze daar veilig doen aankomen? Wilt u ze heerlijk daar met elkaar laten genieten, Heer? Maar dat ze ook in uw woord mogen studeren, Heer. Dat ze ook door uw Heilige Geest aangeraakt zullen worden, Heer. Dat ze hun harten mogen openstellen voor de dingen die de leiding heeft voorbereid, Heer. En dat ze maar een gezellig en mooi weekend zullen beleven. Heer, we mogen u bidden of u ze een mooie tijd wilt geven. Of u ook het weer wilt mee laten spelen. Dat het een fijne en mooie tijd zal zijn. Heer, zo mogen we ook de mannen in de keuken bij u aanbevelen, Heer. Dat ze daar ook met elkaar heerlijke maaltijden mogen verzorgen. En ook met z'n allen daarvan mogen genieten. Heer, komt u maar tot uw heerlijk en machtig doel in de tieners, maar ook in de leiding en iedereen die rondom hun heen staat. Heer, dank u wel daarvoor, uit genade. Amen. Gaat u zitten. Fijn dat we ook op die wijze met elkaar gemeente mogen zijn, dat we gezellig een weekendje weg mogen met elkaar. Maandagavond komt uw kerkenraad weer bijeen. Ik wil ook vragen of u voor ons wilt bidden. Mochten er zaken zijn aangaande de gemeente, kunt u altijd iemand van ons even aanschieten, dat u een afspraak kunt maken om bij ons langs te komen. Dingen aangaande de gemeente dan wel, hè. Ik heb een poosje geleden, vorige maand, in het Maandblad een stukje geschreven. En daar stond in dat onze broeder Freek per september afscheid zou nemen. En nou zult u denken van, nou zit weer daarvoor aan. Maar ik denk, laat ik even openheid van zaken geven, dat u weet hoe het zit. Ik ga namelijk 7 oktober weer 3 weken naar Griekenland. En onze broeder Freek heeft dus gezegd van, zal ik dan tot na oktober blijven? Anders blijven Richard en Tom al met z'n tweetjes die 3 weken. Dus onze broeder heeft aangegeven dat hij tot na oktober ons wil blijven helpen. Om ook die andere 2 broeders wat te ontlasten. Vandaar dus dat het niet september is geworden, maar dat het waarschijnlijk begin november wordt. Maar dan weet u daarvan. Woensdagmorgen is er de inloopmorgen. Voor een bakje koffie, goed gesprek, kopje thee, koekje erbij. Toch? Ja, kijk even naar de dames, altijd. Heerlijk. Donderdagavond hebben we onze wekelijkse bidstond. Daar bent u allemaal heel hartelijk nodig en ook uitgenodigd. Om 8 uur hier in het kerkgebouw. 29 september, als ik het goed zeg, is er de marriage course. En daar kunt u zich denk ik nog voor opgeven bij Nicolien of bij Marga. Ook zijn we druk bezig geweest met het AVG of we... Een aantal mensen zijn heel druk bezig geweest met de nieuwe privacywet van de AVG. En onze broeder Piet wil u daar vanmorgen even het een en ander over vertellen.
Goedemorgen. Ja, in het maandblad van juli, augustus heeft u het al kunnen lezen dat een klein comité uit de gemeente, broeder Gert-Jan, broeder Tom en Richard en ikzelf, hebben ons verdiept in die nieuwe privacywet die op 25 mei is ingegaan. En hierin is vastgelegd hoe een organisatie, ook een kerkelijke gemeente, moet omgaan met persoonlijke gegevens. Ook hebben we vanuit de federatie van Vrijwegedische Gemeenten veel informatie gekregen en daar hebben we ook dankbaar gebruik van gemaakt. En als eerste belangrijke stap hierin hebben we besloten dat alle leden en vrienden een brief krijgen met informatie erover. En in deze brief zit onder andere bij al die informatie die we hebben gekregen, zit ook een voorbeeld van een privacyverklaring van onze gemeente. En die hebben we voor onze gemeente zo aangepast, zodat u toch een indruk krijgt waar het om gaat in deze wet. En dat ter informatie. Maar er is ook in die brief een formulier met uw gegevens. Onze broeder Gert-Jan heeft al onze gegevens van leden en vrienden uitgedraaid. En de gegevens zoals die bij de secretaris bekend zijn. En op het formulier wordt ook uw toestemming gevraagd voor bijvoorbeeld vermelding in het maandblad. Als uw gegevens niet juist zijn, want het is mogelijk. Ik heb gezien dat er wel de nodige fouten of onvolkomenheden in die gegevens zitten. Wil ik vragen of u dit wil aanvullen of wil corrigeren. En zodat TCT, onze administratie, weer helemaal up-to-date is. De brieven voor de leden en de vrienden, die zitten in twee dozen. Die staan straks bij de kerkraadskamer op zo'n staattafel in alfabetische volgorde. Dus dan kunt u uw brief meenemen. Dus loopt u daarna de dienst even langs, neem uw brief mee en lees het op uw gemak als u thuis bent. Dan komt er van de week een doos te staan waar u de ingevulde formulieren weer in kunt doen. Ook wordt er in die informatie die we hebben gekregen van de federatie gesproken over een, dat noemen ze dan een privacy coördinator, iemand die het coördineert. Nou, binnen ons comité hebben we afgesproken dat ik dat voor onze gemeente zal gaan doen. Dus die formulieren die mag u in die doos doen, maar u mag het ook aan mij geven. Of als u in de buurt bent, in mijn brievenbus doen. Dan zal ik het verzamelen en zo goed mogelijk, zorgvuldig mogelijk mee omgaan. Zodat u weet dat we uw gegevens zo goed mogelijk hier staan genoteerd en hoe we daarmee omgaan. Ten slotte, het staat ook in ons maandblad. Bij al die zakelijke dingen gaat het uiteindelijk om het bouwen en onderhouden van een gemeenschap die Gods Koninkrijk wil verkondigen en daarbij ook naar elkaar omziet en meeleeft met elkaar. En ook die gegevens die we hebben van onze leden en vrienden, is uiteindelijk om elkaar te helpen, elkaar te ondersteunen hierin. Nou, ik hoop dat het zo een beetje duidelijk is. En als u vragen heeft, dan kunt u altijd bij mij of bij Richard of de anderen terecht. Goed. Dank u wel.
Dank je wel, Piet. We hebben heel veel werk verricht, die mannen. Heel goed. Volgende week gaat bij ons voor onze broeder Ger Kiers. Wilt u ook voor hem bidden in zijn voorbereiding? Vanmorgen gaat bij ons voor onze broeder Brian Habold. Brian, fijn dat je er bent. En ook godsrijke zegen bij je woordverkondiging straks. En ik neem aan dat je jezelf misschien nog wel een beetje voorstelt. Er zijn wel een aantal gemeenteleden in de gemeente gekomen die jou niet meer vanuit hier kennen. Dus misschien is het goed dat je jezelf nog een beetje aankondigt. Ja, dat red je. Hè? Nou, dan wens de kerkraad u een hele gezegende dienst vanmorgen. En gaan we eerst heerlijk zingen onder leiding van de muziek- en wekkinggroep.
Ja, een hele goede morgen. We beginnen met de kinderliedjes. Rosanne en Mare, zijn die er? Die mogen met de microfoon. De rest mag ook lekker naar voren komen, hoor. De muren van Jericho. Geestelijke muurtjes hebben die ons van elkaar scheidt, dat we het ook aan de kinderen mogen vertellen van haal je muurtjes neer en kijk eens over je eigen muurtje heen. Er is er maar één en wat voor één. was snel. Korte liedjes. Dank u wel. Het meezingen. Volgende keer kies ik lange liedjes uit. Of drie. Dat is voor de Beamer 769. Mooi lied. Eigenlijk moeten we er allemaal bij dansen, als u dat kan. Ik vind het wel een danslied. Dan Ik ben ook een beetje een spring in het veld. Ik was van de week, ja, dat zou u niet zeggen. Nee, ik was van de week was ik bezig met een autocontrole op mijn werk. En toen kwam ik iets verrassends tegen. We raakten aan de praat. En de jongen die eruit stapte, die zegt, ben jij christen? Ik zeg, ja. Hij zegt, ik ook, pas sinds deze week. Hij zegt, ik heb mijn hart aan de Heer gegeven. Dat is een heel leuk gesprek. Dus ik zeg, hoe kom je er nou op dan? Hoe kom je dat jij je hart aan de Heer geeft dan? En hij zegt, ja, hij zegt, ik heb vrienden. En een van die vrienden is Javert Laagland Winden. Hij zegt, weet je, hij zegt, ik heb God ervaren. En hij zegt, ik heb mijn hart aan de Heer gegeven. En ja, fantastisch. En zo zie je dat niet alleen de ouderen, maar ook de jeugd gewoon aan de weg timmert, zal ik maar zeggen. Dan wel de geestelijke weg. Dat is mooi als jeugd zich geeft in het koninkrijk van God. En dat ze gaan arbeiden en andere jeugd gaat meenemen. Want de jeugd heeft het ook zwaar. Tenminste, dat is wat ik ervaar. Oké, we gaan zingen. 7:33, de zon komt op, maakt de morgen wakker. Ja. Soms moeten we onze ziel toespreken om God te verheerlijken. Ook al zijn de omstandigheden anders. En het helpt als je jezelf hoort zeggen, loof de Heer, o mijn ziel. Roep jezelf op om te gaan staan als er dingen zijn waardoor je neergeslagen bent. Dat kan. Dat is de kracht van God. We gaan zingen. Groot zijt gij. We hebben hoop die zeker is. Onze hoop is gevestigd op onze Heer Jezus. Niemand anders die ons hoop kan geven in deze wereld. Alleen Jezus. Amen. hij leeft. We doen nog één lied. U hebt hem al in de voorzang gehoord. Vul dit huis met uw glorie. Ik zou willen vragen voor degenen die kunnen en willen staan. Zullen we dit lied staande zingen? Het is niks mooier als de glorie van God in je huis. Dat is niet alleen thuis, maar ook je huis, de kerk, de gemeente.
Dankjewel.
Dankjewel. Een hele goede morgen allemaal. Wat goed om hier vanochtend bij jullie te zijn. Mijn naam is Brian Habot. En voordat ik verder begin om me voor te stellen of om de preek te beginnen, wil ik eerst een moment nemen om dank te zeggen aan deze gemeente. Voor degenen die het niet weten, ik heb de eerste 16 jaar van mijn leven doorgebracht
in deze kerk. En als je als jong persoon komt op een bepaalde plek, week na week, je ziet dezelfde mensen, dan bouw je een hele hechte band op met al die personen. En ik wil jullie vandaag laten weten dat jullie een hechte plek hebben in mijn hart. Ik wil alle kinderkerkleiders bedanken die mij als kleine jongen de verhalen van de Bijbel leerden. En ik wil alle jeugdleiders bedanken die er jarenlang voor me waren en die altijd een plek creëerden waar we samen konden komen om samen Gods woord te openen en gewoon fijn bij elkaar te zijn. En verder, zoals sommigen van jullie weten, heb ik hier door de jaren heen altijd veel toneelstukjes mogen doen. Ik had allerlei verschillende rollen, ik weet het allemaal niet meer welke rollen ik had, maar dat heeft mij ook geleerd om op een podium te staan en iets te communiceren naar mensen. Dus Vrije Evangelische Gemeente, bedankt voor die mooie momenten die ik aan jullie koester en bedankt voor de mogelijkheid om hier vandaag voor jullie te spreken. Dus mijn naam is Brian Habelt en ik weet zeker met alles in mij dat God mij heeft geroepen om zijn woord te verkondigen en om God bekend te maken in deze wereld. Nou, hoe weet je zoiets nou? Vraag je je misschien af. Nou, heel simpel. Toen ik 15 jaar was, leerde ik hier op de jeugdclub over de gaven van de Heilige Geest. Dat God ons bepaalde gaven en talenten heeft gegeven die bovennatuurlijk zijn en daar kunnen wij als mensen niks aan doen. En dat heeft hij gegeven aan ons als gelovigen. Nou, toen ik dat leerde, was ik ontzettend enthousiast. Dus wat ik deed, is ik schreef alle gaven van de Heilige Geest uit die je kan vinden in Gods woord. En ik bad, o Heere, wilt u mij laten zien welke gaven u aan mij gegeven heeft? Nou, het was niet tot een aantal weken later dat ik in een samenkomst was hier in Den Helder met een voorganger, een spreker uit Australië. Zijn naam is Russell Sates. Hij is wel vaker hier naar Nederland gekomen. En ik was in een bepaalde samenkomst en hij ging voor mij bidden. En het was niet gewoon een gebed, maar hij sprak een woord uit van profetie. Nou, een woord van profetie is simpelweg een woord doorgeven van Gods hart. En hij sprak over mij uit, Brian, jij zal profeteren, je zal Gods woord doorgeven, je stem zal groeien en je zal massa's mensen bereiken. En toen hij die woorden over mij uitsprak, was er een explosie van enthousiasme die binnen in mij afging. Ik wist dat die woorden van mij waren en ik wist dat God mij had geroepen. En ik leerde een heel belangrijk principe in die tijd dat ik zo op zoek was naar de gaven van de Heilige Geest en voorbeelden van andere geloofshelden. Wat ik namelijk ontdekte is een heel belangrijk principe. En dat is dat het leven als een christen meer is dan simpelweg gered zijn om dan na je dood voor altijd bij de Heer door te brengen. Er is een leven hier op aarde gegeven door God waarin we hen kunnen kennen vanuit zijn woord en door de relatie met de Heilige Geest. En vanuit deze intimiteit met God ligt er een avontuur klaar om samen Jezus bekend te maken in deze wereld. Nou, vanaf dat moment waarin ik echt ervoer dat God mij geroepen had op 15-jarige leeftijd, opende dat deuren naar dingen die ik nooit zelf voor mogelijk had gemaakt. Had kunnen maken. Om een voorbeeld te geven. Toen ik afstudeerde van de middelbare school. Ik was 18 jaar. Had ik een verlangen om God te dienen en om iets te doen met hetgene waarvoor God mij geroepen had. En toen was er een deur die zich opende om een Bijbelschool te gaan volgen in de Verenigde Staten. En ik was nog nooit geweest in de Verenigde Staten. Ik kon ook niemand in de Verenigde Staten. En er was ook nog iets anders wat niet helemaal fijn was. Er was namelijk een bepaald vak op de middelbare schooltijd die ik al die jaren gevolgd had, wat echt mijn slechtste vak was van alle andere vakken die er bestonden op de hele wereld. En dit vak was de Engelse taal. Jaar na jaar was ik net een onvoldoende, net een voldoende overgegaan met dat Engelse vak. Dat was echt een zwakheid van mij. En dus ik ging bidden over deze kans om naar een Bijbelschool te gaan in Amerika. Ik zei, o Heer, als u me daar wilt hebben, Heer, dan moet u het echt doen. Maar ik kan het niet. Ik kan amper een woord Engels en ik ken daar niemand en het is wel ver van huis. Dus als het uw wil is, dan moet u het wel mogelijk maken. Nou, afgelopen mei ben ik afgestudeerd en het is gelukt. Ik heb de Elzer taal onder de knie gekregen, maar dat kan alleen geweest zijn door Gods kracht en door zijn mogelijkheid. Ik had een Engels docent hier op het Lyceum in Den Helder die me jarenlang begeleid had. En die raadde me van tevoren sterk af. Hij zei, Brian, als er iets is wat je echt niet moet doen, dan is dat gaan studeren in een taal wat jij helemaal niet goed kan. En ik ben later terug geweest bij haar en we hebben een Engels gesprek gehad en ze was onder de indruk. Maar het punt wat ik duidelijk wil maken is dat God soms bepaalde zwakheden wil pakken in ons leven, zodat hij die om kan draaien naar een sterk punt als een getuigenis voor de hele wereld. Nou, laten we nu gaan beginnen met de preek. Vandaag wil ik het met jullie hebben over het onderwerp een levend geloof. Laten we jullie een vraag stellen. Leef je nog? Ja, wat een gekke vraag. Natuurlijk leef ik nog. Ik adem hier. Ik zit hier. Ik heb zojuist een pepermuntje gehad en die proef ik op dit moment in mijn mond. Of misschien een snoepje van mevrouw Habelt. Daar heeft iedereen wel een snoepje van gehad. Ja, ik leef nog. Laat me je nog een vraag stellen. Leeft je geloof nog? Hoe bedoel je, leeft mijn geloof nog? Nou, gewoon. Ervaar je Gods liefde volkomen? Zie je dat hij aanwezig is in je leven? Zie je wonderen gebeuren in jouw leven en in de levens van mensen om je heen? Heb je recent ervaren dat je ergens voor bad en dat God het antwoordde op een bijzondere manier? Ben je er voor andere mensen? Hoor je zijn stem? Is Jezus jouw beste vriend? Is die enthousiasme nog in jou die je vroeger zo ervaarde toen je als eerst ontdekte dat Jezus jouw zonde heeft vergeven? En kan je niet wachten om te getuigen over hem naar andere mensen toe? Leeft je geloof nog? Zomaar een vraag die ik wil dat je in je achterhoofd houdt. Als je je Bijbels hebt meegenomen, wil ik je vragen om naar Romeinen hoofdstuk 12 te gaan. Als het goed is, komen de Bijbelteksten ook op de beamer te staan. Ik zal lezen vanuit het boekvertaling vandaag. Romeinen hoofdstuk 12, vers 1. Daar staat het volgende. Ik zeg u daarom, vrienden, dat u zich helemaal aan God moet wijden. Te meer omdat hij u al zijn liefdevolle goedheid aanbiedt. Laat uw lichaam een levend offer zijn, heilig, zodat het een vreugde voor God is. Dat is de beste manier waarop u God kunt dienen. Tot zover. Als je het woord daarom ziet in het woord van God, moet je je altijd afvragen waarom dit er staat. Onze tekst van vandaag is gevonden in het boek Romeinen. En Romeinen is geschreven door Paulus en het is onderverdeeld in 4 delen. Het boek heeft 16 hoofdstukken, maar het heeft 4 delen of bepaalde blokken waar Paulus het over heeft. Het eerste deel zijn hoofdstukken 1 tot 4. En die kennen mensen vaak heel goed. Het gaat namelijk over Gods plan van redding. Paulus zegt dat alle mensen gezondigd hebben, maar we nu ook vergeving en redding kunnen ontvangen door Jezus Christus, die onze zonde heeft gedragen aan het kruis. En doordat we in hem geloven, zullen die schulden weg worden gewassen. Het tweede deel, hoofdstukken 5 tot en met 8, dat gaat over groeien in geloof. Het spreekt over vrij zijn van zonde, vrij zijn van de wet en leven met de Heilige Geest. Het derde deel, hoofdstukken 9 tot en met 11, gaat allemaal over God en Israël. Het gaat over het plan wat God heeft met Israël onder het Nieuwe Verbond en in het Nieuwe Testament. Maar ons vers begint in het vierde en laatste deel van het boek. Dit zijn hoofdstukken 12 tot en met 16. En in deze hoofdstukken wil Paulus heel praktisch laten zien hoe je als een gelovige na je bekering in Jezus Christus je geloof moet uitleven. En naast deze praktische focus die Paulus in deze hoofdstukken bespreekt, gaat het hoofdstuk 12, waar wij vandaag in zitten, volledig over de kerk van Jezus Christus. Alle woorden zijn gericht aan de kerk die Paulus, waar Paulus naartoe schreef in Rome. Er was namelijk een gemeente in Rome en Paulus schreef die brief naar hun toe. Dus na het hele proces van redding in Jezus, groeien in geloof, God en Israël, wil Paulus nu de gelovigen praktisch laten zien hoe ze vorm moeten geven aan hun dagelijks geloofsleven. En nu we weten waarom die daarom er staat, gaan we kijken naar die eerste praktische instructies die Paulus wil meegeven aan ons als gelovigen. Heel belangrijk om te weten. Dus laten we kijken wat er in dit vers staat. Als we lezen, het eerste wat we zien, is dat Paulus verlangt dat we ons helemaal aan God toewijden. Dat we onszelf volledig aan hem geven. Zelfs christenen die hun hart al misschien recent aan Jezus hebben gegeven, of misschien al jarenlang, worden ertoe opgedragen om keer op keer, opnieuw en opnieuw, je leven volledig toe te wijden aan Jezus. We zien ook dat God ons al zijn liefdevolle goedheid aanbiedt. En dat klopt, in Jezus Christus heeft God ons al zijn liefdevolle goedheid aangeboden. Maar dan, als we lezen, zien we dat Paulus ons opdraagt om uw lichaam een levend offer te laten zijn. Een levend offer. Wat is dat, een levend offer? Wat wordt daar nou mee bedoeld om een levend offer te zijn? Nou, zoals u misschien wel weet, is het Nieuwe Testament origineel geschreven in het Grieks. En als je kijkt naar het woord levend, van levend offer, wat staat in de Griekse context, dan wordt daar niet alleen mee bedoeld iemand die leeft of iets dat levendig is, maar wat ermee wordt bedoeld is iemand die zijn leven voortdurend spendeert om een offer te zijn. Dus dit woord levend betekent iemand die zijn leven voortdurend spendeert om een offer te zijn. Maar een offer voor wat? En een offer voor welke reden? Het woord offer slaat op wat we zien in het Oude Testament, waarin er allerlei dieren worden geofferd voor de vergeving van de zonde van de mensen. En dit was niet vrijwillig gedaan door deze dieren, maar dit werd voor ze gedaan. En dit levende offer waar de Bijbel over spreekt, en zoals het beschreven staat in dit vers, is niet zozeer het leven nemen van een ander, zoals dat gedaan werd met de dieren, maar dat je vrijwillig je leven geeft. Dus een levend offer zijn betekent om voortdurend en vrijwillig je leven te geven. Maar misschien denk je, ja maar Brian, Jezus was toch het offer? Jezus was toch degene die als lam het offer was aan het kruis? Waarom moet ik dan een offer zijn? Wat bedoel je daar nou mee? En dat klopt inderdaad, Jezus is het offer voor jouw zonde en voor jouw schulden. Maar Paulus draagt ook de gelovigen op in de gemeente van Rome om ook een levend offer te zijn. Dat is om je voortdurend en vrijwillig je leven te geven. Nou, om voortdurend en vrijwillig je leven te geven, daar zitten veel beloftes aan. Als je al kijkt in dit vers van Romeinen 12 vers 1, dan staat er dat als je een levend offer bent, dat het een vreugde voor God is. Wil je dat, een vreugde zijn voor God? Ik wil een vreugde zijn voor God. Er staat ook dat het de beste manier is om God te dienen. Oh, als er een manier is waarin ik God het beste kan dienen, nou dan wil ik dat hoor. Willen jullie dat ook? Zeker weten. Dus een levend offer zijn. Maar je vraagt je misschien af, maar waarin specifiek wil God dan dat ik voortdurend en vrijwillig mijn leven geef? Wat is dit specifieke offer wat God wil dat ik breng? Het antwoord staat in Hebreeën hoofdstuk 13, in vers 15 en vers 16. Daar staat namelijk, met behulp van Jezus zullen wij God altijd blijven eren. En ons offer aan God is dat wij openlijk voor Jezus uitkomen. Wees goed voor anderen en deel uw bezit met hen. Want dat zijn offers die God waardeert. Wat is dit offer? Het staat hier heel duidelijk. Ons offer aan God is dat wij openlijk voor Jezus uitkomen. Om goed te zijn voor anderen. En ons bezit met hen te delen. Lieve mensen, christen zijn is meer dan simpelweg gered worden om later in de eeuwigheid voor altijd bij de Heer te zijn. God vraagt ons om in het hier en nu, om in ons lichaam, om in ons leven hier op aarde, ons voortdurend en vrijwillig te geven aan de boodschap van het evangelie. Dat betekent om voor Jezus uit te komen. Om open en eerlijk te zijn naar de samenleving. Zodat je als nieuw gelovige, zoals we net hebben gehoord, uit je auto stapt en zegt, ben je ook een christen? Ik ben namelijk ook een christen. Ik ben van de week tot geloof gekomen en het leeft in mij, het borrelt in mij. Ik weet dat het de waarheid is. Iemand heeft me over hem verteld. Dat is voor God uitkomen. En God wil ook dat we goed zijn voor anderen en ons bezit met hun delen. Want zo laten we zien wat wij in Christus Jezus hebben ontvangen. Nou, gistermiddag op Willemshoort was er een prachtig evenement. Open Sky. Sommigen van jullie waren erbij. Er waren vele andere mensen bij. Ik schat persoonlijk tussen de 400 en 500 van de mensen die er in het begin waren. Sommigen gingen weg, sommigen kwamen erbij. Er was een duidelijk getuigenis in Den Helder dat God bestaat, dat Jezus leeft en dat hij actief wil zijn in de levens van andere mensen. We gaven de mensen wat te drinken. We gaven de kinderen wat om te doen, om te kleuren, om te springen op een springkussen. En dit was misschien wel het meest belangrijke getuigenis van wat de kerk in Den Helder heeft gedaan. We lieten de wereld zien dat Jezus bestaat. We kwamen er duidelijk vooruit. Jezus leeft, hij bestaat, hij wil actief zijn in jouw leven. En daarnaast, ook praktisch, deelden we mee dat God, dat God jou kan aanbieden wat wij van hem hebben ontvangen. Het was een geweldige tijd. Wie was erbij? Wie heeft ervan genoten? Ja, het was een geweldige tijd. Prijs de Heer. Ontzettend mooi. Vaak zie ik twee typen christenen voorkomen. Ik zie mensen met een passief geloof en ik zie mensen met een actief geloof. Mensen, de christenen met een passief geloof, dat zijn de liever lui dan moe christenen. Die zijn niet geneigd om in actie te komen of iets te doen. En die zeggen vaak, als God het wil doen, dan zal hij het doen. Maar ik heb daar geen enkele rol in. Ze zeggen dingen als, ik hoop dat God mensen van ziekte zal genezen. Maar het is aan hem om dat te doen. Ik heb daar geen rol in. Ik hoop dat God zal voorzien in een situatie. Maar het is aan hem om dat te doen. Ik heb daar geen rol in. Ik hoop dat God aanwezig zal zijn in deze dienst. Maar het is aan hem om dat te doen. Ik heb daar geen rol in. Ze blijven op de achtergrond. Ze blijven zitten. Ze blijven toekijken. En ze laten alles aan God over. Aan de andere kant zijn er mensen, christenen, met een actief geloof. Dat zijn de laat het gebeuren christenen. Die zijn constant bezig om in actie te komen. Om iets te doen. En om andere mensen te helpen. Zij zeggen, als God het wil doen, dan zal hij het doen. En ik speel daar een bepaalde rol in. Ze zeggen dingen als, Gods verlangen is om zieken te genezen. En ik geloof dat hij zijn woord zal eren als ik voor mensen bid en hun de handen opleg. Gods verlangen is om te voorzien in een bepaalde situatie. En ik geloof dat God zijn woord zal eren als ik uitstap. En geloof voor mijn nood. Gods belofte is om altijd in mij aanwezig te zijn. En ik geloof dat hij nu op dit moment bij mij is. Ook al voel ik hem of ook al voel ik hem niet. En de mensen met een actief geloof weten dat dit niet een formule is. Van doe dit en dan krijg je dit. Maar ze zien wel en ze kiezen ervoor om samen met God uit te stappen. Om een levend offer te zijn, zodat zijn wil gedaan kan worden voor ons in dit leven. Laat me je een aantal voorbeelden geven vanuit de Bijbel. waarin we dit kunnen zien. Ik zie in de Bijbel, in de levens van anderen en in mijn persoonlijk leven, nooit iets gebeuren als er simpelweg geloof is. Er is altijd een bepaalde daad of actie aan verricht. Als we kijken in het leven van Jezus en we zien dat Jezus, als mensen ziek waren, dat hij voor ze gaat bidden, dat ze zullen genezen. Dit gebeurt nooit als Jezus ook daadwerkelijk de handen oplegt, als Jezus een woord van geloof uitspreekt. Toen Jezus sprak over geloof hebben als een kind, zie je ook dat er een bepaalde actie is verricht dat hij ook daadwerkelijk de kinderen tot hem laat komen. Er was een duidelijke daad. Toen Jezus duizenden mensen te eten gaf, was daar niet alleen geloof voor, maar er waren ook 5 broden en 2 vissen. Er vond een onderneming plaats. Jezus deed nooit een wonder, een bemoediging, een vertroosting, een demonenuitdrijving en een genezing, waarbij er ook daadwerkelijk iets gebeurde zonder een daad of een bepaalde actie. Het was geloof en het was een daad wat samenging en iets teweeg bracht. Toen de apostelen in het boek van Handelingen gingen zorgen voor de armen, toen gaven ze ook daadwerkelijk te eten en brachten hen kleding. Ik heb zelf een voorbeeld van iets wat ik had meegemaakt. Ik was een aantal jaar geleden bij Hour of Power in Californië. God had op een bovennatuurlijke wijze een deur geopend om daarheen te gaan, om daar stage te lopen en om dingen te leren van hun bediening. En op een bepaald punt zat ik in de dienst en ik had geld nodig om weer terug te keren naar mijn studie in Amerika. Die studie heeft veel geld gekost en het is een stap van geloof die ik genomen had samen met vele andere mensen om me heen. En ik zat hier in die bepaalde dienst en een aantal dagen later zou ik weer teruggaan met het vliegtuig naar mijn Bijbelschool om weer een volgend schooljaar te beginnen. En ik had $100 op zak. En toen ik zat tijdens die dienst, hoorde ik God innerlijk tot me spreken. En ik hoorde dat hij zei, ik wil dat je die $100 in de collectezak doet. Nou, die $100 was op dat moment alles wat ik had. En ik had die $100 nodig om de komende dagen nog wat eten en drinken te komen, om naar het vliegveld te gaan en om mezelf weer veilig terug te laten keren op mijn school. Maar ik hoorde God spreken. Geef die $100. Gooi het in de collectezak. En ja, wat doe je dan? Ik zei, nee heer, die heb ik nodig. U kunt ook op een andere manier voorzien. Ik weet dat u het ook op een andere manier kan doen. En ik heb dit echt toch nodig. Maar goed, ik gaf toch die $100 in de collectezak. Omdat ik geloofde dat God sprak. En dat hij wel op een andere manier zou voorzien hoe dat ook nodig was. De dienst was afgelopen. Ik had nog wat mensen gedag gezegd, want dat was mijn laatste zondag daar. En ik wou de deur uitlopen, maar net voordat ik de deur uitliep, toen kwam er een man naar me toe. Die zei, Brian, wacht nog even. Ik heb een envelop voor je. Dus ik nam het aan, ik bedankte hem. En toen ik daar thuis naar keek, wat daarin zat, zat er $1000 in. Wow, dat is gaaf. Er zat $1000 in die envelop. God voorzag op een bovennatuurlijke manier. En weet u wat ik geloof met heel mijn hart? Als ik die $100 een uur daarvoor niet in de collecte had gegooid, dat ik die $1000 niet ontvangen had. Er was een bepaald geloof wat samenkwam met een bepaalde daad en actie, wat een resultaat voorbracht. Is dat niet mooi? Lieve mensen, christen zijn is meer dan simpelweg gered worden om later naar de hemel te gaan. En we hebben het gehad over de beste manier waarop we God kunnen dienen. En wat een vreugde is voor God in ons leven. En dat komt om een levend offer te zijn. Een levend offer, ontzettend belangrijk. Geloof is altijd in combinatie met een daad, anders geen resultaat. Jacobus hoofdstuk 2 vers 17, daar staat het volgende. Er staat, het is wel duidelijk dat geloof alleen niets te betekenen heeft. U moet het ook laten blijken uit wat u doet. Geloof dat niet uit daden blijkt, is geen geloof. Het is dood en zinloos. Ja, ik zeg het niet. De Bijbel die zegt het. De Bijbel zegt dat geloof alleen niks te betekenen heeft. Geloof dat God bestaat. Geloof dat Jezus in je woont. Geloof dat Jezus terugkomt. Op zichzelf heeft het niet veel waarde. Het stelt niet veel voor. De Bijbel zegt zelf dat dit soort geloof zonder daden dood en zinloos is. Een doodgeloof dus. Een doodgeloof is wat niet laat blijken dat er ook maar enige activiteit is. De Bijbel geeft een voorbeeld van een vriend die heel veel te eten nodig had en geen kleren had. En de Bijbel zegt een persoon met doodgeloof die zegt het volgende. Het beste ermee hoor. Vat geen kou en zorg dat je niet verhongert. Ik geloof dat God voor je zal zorgen. Ik zal voor je bidden dat God zal voorzien. Nee, nee, nee. Er moet een bepaalde actie en daad aan zijn gericht. De Bijbel noemt nog een voorbeeld over Rahab uit het Oude Testament. Rahab was een prostituee. Ja, echt waar. De Bijbel zegt zelfs dat ze een hoer was. En zij woonde in de stad van Jericho. En op een bepaald punt waren de Israëlieten, het volk van God, deze stad aan het bespioneren. En ze kwamen in een situatie waarin ze achtervolgd werden en ze moesten vluchten uit de stad. Ze klopten aan bij de deur van Rahab. Rahab deed open. En de Israëlieten vroegen, zou je ons kunnen helpen? We moeten de stad uit, we hebben hulp nodig. Nou, Rahab, die normaal mensen binnenlaat voor een andere reden, had best wel kunnen zeggen, sorry, zo'n soort baan heb ik niet om andere mensen te helpen. Ik heb een ander soort taak. Ga maar even ergens anders zoeken. Nee, wat Rahab deed, is zij liet die mensen bidden en ze hielp die mensen om hun uiteindelijk te redden. De Bijbel zegt dat door haar actie die zij ondernam, dat ze daardoor haar redding heeft ontvangen. Er vond een bepaalde daad plaats. Een levend offer zijn is dan ook een levend geloofsleven hebben. Het is voortdurend in actie komen. Dus leeft je geloof nog? Leeft het geloof nog in jou? Ervaar je Gods liefde volkomen? Zie je dat Hij aanwezig is in je leven? Is Jezus jouw beste vriend? Borrelt dat enthousiasme nog in je van wat je vroeger had? Heb je die eerste liefde nog? Ben je er voor andere mensen? Hoor je zijn stem? Kan je niet wachten om te getuigen over hem? Om heel eerlijk te zijn, heb ik ook momenten waarin ik tegen de muur aanloop en denk, hey, leeft het geloof nog wel in mij? Borrel ik nog steeds van die enthousiasme en die passie? Heb ik van de week al iets gedaan voor de Heer? Heb ik recent gebeden en gehandeld naar wat de Bijbel van mij vraagt? En ik kom er ook achter dat ik op bepaalde punten niet handel naar wat de Bijbel mij opdraagt. En dan zegt de Bijbel, dan heb je een dood geloof. Maar nu is de vraag, na alles wat er gezegd is, hoe maak ik mijn geloof dan weer levend? En als je geloof levend is, hoe maak ik mijn geloof nou weer levendiger? Het antwoord staat in wat we al hebben gelezen, het vers waar we mee begonnen. Romeinen 12 vers 1, daar begint Paulus met de volgende woorden. Ik zeg u daarom, vrienden, dat u zich helemaal aan God moet wijden. Lieve mensen, dit was een boodschap voor een gemeente, voor een kerk in Rome. Deze mensen waren al christenen en ze geloofden al in God. En ze waren misschien al jaren betrokken bij het werk van het koninkrijk van de hemel. Deze mensen hadden al een keuze gemaakt om in Jezus te gaan geloven. Maar zo is het ook een boodschap voor jou en voor mij vandaag. Voor ons als gemeente in Jezus Christus. En daarom is de boodschap, wijd je aan God toe. Geef jezelf volkomen en volledig aan Hem. Ga weer opnieuw op je knieën en zeg, Heer, ik geloof in U. Ik vertrouw in U, maar het lijkt alsof er niet bepaalde daden en acties zijn in mijn leven. Ik kies ervoor om mijn leven weer opnieuw toe te wijden aan U. Laat die enthousiasme terugkomen. Laat die passie voor uw woord terugkomen. Maak dat dode geloof in mij weer levend, zodat de wereld zal zien dat u leeft en dat u actief wil zijn in ook de levens van die andere mensen. En ik geloof dat als je dat doet, als je je leven weer toewijdt aan hem, zelfs al ben je een christen, en zelfs al kom je al jaren in de kerk, wij moeten de keuze blijven maken. Heer, dank u wel voor deze nieuwe dag. Ik kies voor u. Ik laat u toe in mijn leven. Wilt u mij blijven veranderen en mij aansporen om bepaalde daden en acties te hebben in hetgene waar ik voor sta. En ik zeg u daarom, vrienden, dat u zich helemaal aan God moet wijden. Te meer, omdat hij u al zijn liefdevolle goedheid aanbiedt. Laat uw lichaam een levend offer zijn, heilig, zodat het een vreugde voor God is. Dat is de beste manier waarop u God kunt dienen. Laten we bidden met elkaar. Vader in de hemel, dank u wel dat u bestaat en dat u leeft en dat u actief wilt zijn in ons leven. Heer, wij zien in dat er soms momenten kunnen zijn waarin we niet handelen naar wat er staat in uw woord. En u draagt ons vandaag op om een levend geloof te hebben. Om de wereld te laten zien dat die liefde die wij van u ontvangen hebben, we ook uit kunnen delen naar andere mensen. En Heer, help ons om sterk in onze schoenen te staan, om altijd voor u uit te komen. Help ons om voor andere mensen te bidden, om ze praktisch te helpen en om er voor ze te zijn. Heer Jezus, u bent hier niet meer in lichamelijke vorm, maar u bent er wel door uw Heilige Geest in ons. En daarom zijn wij als christenen, wij als personen die Jezus in ons hebben, degene die u uitdragen naar deze wereld. Help ons, Heer, om een levend geloof te hebben. In Jezus' naam. Amen. Ik wil de muziekgroep, de band en de zangers weer naar voren vragen. Nou, een mooie daad om je geloof actief te laten zien, gaan we nu meteen even oefenen. En dat doen we misschien al elke week. We gaan namelijk de collecte doen. Hey, dat is mooi, hè? Collecte doen. We gaan straks een nummer spelen. Maar eerst wil ik de collecte zegenen. En het is zo belangrijk om te geven aan het Koninkrijk van God. De Bijbel die spreekt over het geven van je tiende. Ja, u lacht en dat klopt wel inderdaad. Want sommigen geven niet eens een tiende van een tiende. Maar weet u wat zo mooi is aan geven aan het Koninkrijk van God? Is dat je andere mensen kunt helpen met het verspreiden van die boodschap. En natuurlijk, we worden zelf teruggezegend van alles wat we geven. Maar dat is een beetje een egoïstische reden om te geven, toch? We geven omdat we eigenlijk alles in ons leven al van God hebben ontvangen. Alles wat we hebben is van God ontvangen. En daar zijn we zo dankbaar voor. Dus ik ga de collecte zegenen. We gaan een lied zingen met elkaar. En dan kom ik terug om de zegen uit te spreken. Dan gaan we actief ons geloof leven. In Jezus' naam. Halleluja. Vader, zegen de collecte. Net zoals u tot mij sprak. Om het bedrag te geven wat ik moest geven op dat moment. Spreek op dit moment in de harten van mensen. En laat ze een stap in geloof nemen. Om te geven voor uw koninkrijk. Omdat we weten dat alles wat we u ontvangen hebben. Dank u wel voor wie u bent. In Jezus' naam. Amen.
Zelf op.
Ja, maar dat is ook een timer.
Oh.
Okay. Dus als ik erop klik, dan weet ik precies hoe lang ik al ga. Dus dat is wel fijn. Sommige kerken nemen het wel op en dan krijg ik het, sommige niet. Dus allebei goed.
Je staat nog aan op, Brian. Dus de hele kerk kan het horen.
Dag allemaal, hoort u me nog? Laten we samen gaan bidden en ik zal u de zegen uitspreken. De Heere zegen u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. En de genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Een hele gezegende week en ik wens u een levend geloof toe.